wat we verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in de Handelingen der Apostelen, het tweede kapitel, het laatste gedeelte, te beginnen bij vers 22. En gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door den bepaalden raad en voorkennissen Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, al zo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag den Heere allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u een heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheugen door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist, dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijnen Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord haarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en teken geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hunne goederen en gaven en verdeelden dezelve aan allen, nadat elk van nodig had. en dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten ze te samen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God, en hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden tot dusverre. Geliefden, met alle vrijmoedigheid mogen we in deze dag wel betuigen met de kerk in Psalm 118. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. De roem der dagen omdat Pinksteren, dat is de kroon op het werk des Vaders en op het werk des Zoons, waar de Vader en de Zoon, dien geest, dien verworven geest, hebben uitgezonden in de wereld. Van die geest lezen wij in Genesis 1, in het tweede vers, dat die geest zweefde op de wateren. En de kanttekening die zegt, die geest was broedend op de wateren. Dat betekent dat die geest in het werk der schepping ook zijn aandeel had. Gelijk we weten dat de Vader staat bij dat werk der schepping op de voorgrond, maar ook dat hij door de Zoon alles gemaakt heeft, en dat ook de Geest in dat werk der schepping zich geopenbaard heeft als levend wekkend, en ook in het werk der voorzienigheid, dat hij het is, waardoor het gelaat des aardrijks vernieuwd wordt. Maar zo is het ook in het rijk der genade, want die geest, die is gezonden van de hemel, op het Pinksterfeest te Jeruzalem, in het midden van de gemeente en in de harten van de uitverkoren, opdat die geest daar woning zou maken, opdat die geest daar blijven zou tot in de eeuwigheid, en opdat die geest Christus zou verheerlijken in de toepassing van zijn volbracht borgwerk. Bij vernieuwing wensen we vanmiddag over die geest met u te gaan spreken. Het woord van onze tekst, dat kunt ge daartoe opgetekend vinden in Handelingen 2, het tweede vers, waar Gods woord al dus luidt, en het geschiedde, er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. Tot dusverre. Het eerste Pinksterteken, dat is geweest die geweldig gedreven wind. In Gods getuigenis lezen we herhaalde malen dat God zich in tekenen geopenbaard heeft, ook in het rijk der natuur. We lezen in Gods getuigenis van de wolk en van de vuurkolom. We lezen dat de Heere was in de brandende braambos, die wel brandde, maar die niet verteerde. Op den berg Sinaï, waar God zelf ook nederkwam om zijn wet te geven, daar waren donderen en bliksemen. Daar was een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin. Bij Elia de profeet heeft een Heere zich geopenbaard in het zuizen van een zachte stilte. Bij Saulus op de weg naar Damascus, daar scheen een groot licht. Een licht dat al die mensen die daar waren omscheen. Die stem die uit de hemel sprak, die is alleen maar gehoord bij Saulus. Niet bij die andere mensen. En nu hier in Jeruzalem, met het Pinksterfeest, was er een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind. Wanneer we nu de tekst op de voet gaan volgen vanmiddag, dan staat er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid. Haastelijk. De vraag zou rijzen, kunnen we nu spreken vanmiddag van haastelijk? Het was aan Adam en Eva door God geopenbaard na de val, dat er een verlosser komen zou. Maar de kerk die heeft 4000 jaar moeten wachten, 4000, totdat die beloofde Messias kwam. En toen is Christus geboren in Bethlehem Ephrata, heeft daar geleefd, ongeveer 33 jaar, is verwezen naar het kruis, maar is ten derde dagen opgestaan en toen weer 40 dagen zichzelf vertoond aan zijn discipelen, voordat hij ten hemel gevaren is. Maar nu 10 dagen later is die geest uitgezonden in het midden van de kerk. Kunnen we nu spreken van haastelijk? Inderdaad. Want dat woord haastelijk, dat heeft betrekking op de tijd dat God zijn beloften zal vervullen. Abraham, die heeft 25 jaar lang moeten wachten. Isaac, die heeft 20 jaar moeten wachten totdat die kinderen geboren werden. En toch ten opzichte van de tijd die God in zijn eeuwige raad bepaald heeft, dan is het altijd haastelijk. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Want dat woord haastelijk, dat heeft betrekking op God zelf en op de goddelijke beloften, maar dat heeft geen betrekking op ons in dat opzicht. Want wat de kerk zelf betreft, je leest dat bij Jesaja 40, de Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. In Psalm 13 dan is het 3 maal, hoe lang, o Heere, hoe lang. en gedurig in het leven van Gods volk, dan is het zo dat we moeten leren dat God niet op onze tijd haastig komt, maar dat hij haastelijk komt op zijn tijd. En vanzelf zijn tijd is voor ons verborgen. Wij weten Gods tijd niet. Wel weten we dat God door het onmogelijke, door het onmogelijke heen, dat hij ten allen tijde zijn beloften vervult. Dat is ook zo geweest voor de discipelen. Die mensen die hebben 3 jaar met Christus mogen leven als met een profeet. Krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Het lijden en sterven wat de zaak als zaak betreft, heeft dat maar zeer kort geduurd. Want Christus die is 3 dagen en 3 nachten in de buik der aarde geweest. En toen is hij weer opgewekt en door zijn eigen kracht opgestaan. En zover als wij na kunnen gaan in de 40 dagen dat Christus op de wereld geweest is, heeft hij zichzelf een ongeveer 10 maal geopenbaard. En dan worden die discipelen, die worden vermaand om naar Jeruzalem te gaan, en daar te blijven totdat ze aangedaan zouden worden met kracht uit de hoogte. De avond toen Christus opgestaan was en aan zijn discipelen verscheen, toen heeft hij op hen geblazen. En toen heeft hij gezegd: ontvangt de Heilige Geest. Maar die mensen die hebben nog 50 dagen moeten wachten, totdat die geest zelf is neergedaald in de harten. En totdat God zijn beloften ten opzichte van de zending van die geest aan hun heeft vervuld en aan hun heeft geschonken. Nu staat hier haastelijk. En hoe zullen we nu dat woord haastelijk ook toepassen in het leven en in de harten van Gods volk? De Heere die is vrij in zijn bediening en in zijn bedeling. Soeverein vrij. Wij hebben God geen bepalingen te stellen of te maken. De Heere die komt wanneer het hem behaagt. Dat is ten opzichte van de tijd. En dat is ook ten opzichte van de vervulling van wat God aan zijn kinderen beloofd heeft. Er zijn mensen die van de jeugd aan, van de buik, geheiligd zijn. Denk maar aan een Obadja en aan een Jeremia en aan een David en in zonderheid Johannes de Doper. Maar daar zijn ook anderen die in het verdere van de jeugd door God bekeerd worden. Daar zijn anderen die als op de mannelijke leeftijd geroepen en getrokken worden. Daar zijn er die in het verdere van de leven nog toegebracht worden tot een gemeente die zalig zal worden. We lezen ook in Gods getuigenis van Abraham die 75 jaar oud was. En we lezen van de moordenaar aan kruis die ter 11 uren door God nog bekeerd is geworden. Hoe oud dat die man geweest is, dat weten we ook niet. De Heere die heeft geen rekenschap van alle dingen. En ook de Bijbel is niet tot bevrediging van onze nieuwsgierigheid. Daar moeten we ook altijd wel op letten. Maar ook is de Heere zo vrij in de wegen die hij houdt met zijn volk. Saulus, 3 dagen, en die man die was door de zaken heen. Die man in Handelingen 16, de jeler, Die man die is in één nacht door God overal doorgebracht. Die is aan de wet gestorven. En die is door het evangelie levend gemaakt. En die is door God in zijn verbond opgenomen. Het heeft voor die man maar een korte tijd geduurd. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Over het algemeen, een van onze Engelse schrijvers die zegt dat God niet in de hurry is met zijn volk, maar dat hij ze zachtkens en allengskens leidt. Er zijn zielen in Gods kerk die er leven lang zelfs in dienstbaarheid zijn. Die er leven lang onder de wet liggen. Je leest dat in Hebreeën 2. Van degenen die in banden en in gevangenis zijn. Altijd dienstbaar onder de wet. Totdat bij het einde van het leven de vloek van de wet persoonlijk voor hun weggenomen wordt en ze in Christus worden opgelost, die gekomen was niet om de wet te ontbinden, maar om dezelfde te vervullen. Daar zijn vele zielen in Gods kerk die jaren aan jaren moeten zuchten. Groenewegen die zegt, als ik maar wist dat mijn werk in der waarheid was. Zielen die zeggen, als ik maar eens wist dat ik op de rechte weg was. Zielen die zeggen, als ik maar eens wist dat de wortel der zaak in me gevonden wordt. Want mensen, voor Christus gebeurt er wat anders. We hebben vanmorgen erop gewezen en we hopen vanavond dat weer te doen. Als die verslagen mensen in haar hart tot Petrus en tot die apostelen komen, dan stuurten ze niet naar de Heer Jezus toe. Maar dan zegt hem, bekeert u. En dan moeten die mensen die zijn aan de weet gekomen, dat ze onbekeerd waren. Dat hebben ze voor de Pinksterdag nooit begrepen. Dat hebben ze nooit beseft. Dat hebben ze nooit gevoeld. Dat is nooit geen druk in het leven geweest. Til dat de dag aanbrak dat ze onder de prediking van Petrus verslagen zijn geworden in het hart. Want de mens die is zo dwaas en die is zo van zijn ware verstand beroofd, mensen, dat hem van nature met al zijn godsdienst, dat hem heel niet weet of hem bekeerd of onbekeerd is. Hij heeft nergens geen besef van, tenzij dat het aan die man of vrouw, aan die jongen of dat meisje en aan dat kind vervuld wordt wat je leest in Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gedood werd door de misdaden en door de zon. En als ik nu denk aan dat woord haastelijk vanmiddag, dan denk ik aan zielen die met Heman doodbrakende zijn van de jeugd af aan. Dan denk ik aan zielen vanmiddag, die zuchtende en schreeuwende en treurende de weg hier in dit leven moeten bewandelen. Onder zoveel aanvechtingen, onder zoveel bestrijdingen, onder zoveel ongeloof, onder zoveel duisternis, onder zoveel ellende soms, bij de rand van de wanhoop, dat ze zeggen, wat zal ik nog langer op de Heere wachten. Daar zijn zielen in Gods kerk die er leven lang de mond niet open durven doen en mensen, doe je mond maar niet open als God je mond niet openbreekt. Doe je mond maar niet open als God je mond niet openbreekt. Dat advies zou ik je vanmiddag willen geven. Want als we eerder gaan praten als dat God ons ruimte heeft, dan staat het er maar treuren bij ons. Dan helpen we onszelf. En God die zal ons moeten helpen. God die helpt in nood. En die is in Sion groot. En je kan beter. Je kan beter tot aan de dag van je dood. Met Mordechai voor de poort blijven liggen. Dan dat je zelf in eigen kracht ooit een stap doen zult. En dat je zelf wat aan gaat pakken. Dat hij nooit van God gekregen heeft, met mensen. Want wanneer de dood zal komen, dan zal het beproefd worden of het van God is of dat het niet van God is. En ik heb vanmorgen nog, voordat we hierheen kwamen, nog gedacht over David. Je zou zeggen over David, ja. En over welke psalm van David? Over psalm 139. En hij zegt, die man zou ik niet haten die u haatte. En verdriet heb in degenen die tegen u opstaan. Tot vijanden zijn ze mij geworden. O, wat een duidelijke bewijzen van het waarachtige leven God. Geen misschien, nee, maar duidelijke bewijzen dat die man door God levend gemaakt was. Dat een door genade aan de zijde van God was gevallen. En dat God zelf een scheiding in zijn leven had gemaakt. Maar, en nu komt het. Maar, eer dat en dan aan het einde van die psalm is, dan zegt een doorgrond, en ken mijn hart, o Heer. En als er een schadelijke weg bij me is, leidt men op de eeuwige weg. Zou die man benauwd geweest zijn om te sterven? Zou die man getwijfeld hebben aan zijn staat voor de eeuwigheid? Nee. Dat heeft die man niet gedaan. Maar waar was die man wel bezorgd over? En wat heeft die man wel gedrukt in zijn leven? Dat hem van God zou afdwalen. En dat in de doorgang van zijn leven God zou moeten missen. Dat een God zou bedroeven. Want die man die had al wat achter de mensen. Die man die had wat achter hem. Die had al zoveel diepten doorleefd voor hemzelf. En die man die had ook geleerd dat er niets tussen dat leven Gods en zijn ziel kan komen, of God verbergt zijn aangezicht voor hem. Daarom zegt een doorgrond mij en ken mij. Die man, die was zo ontdekt aan de bedriegelijkheid van zijn hart. En daarom heeft hem dat gebed tot God opgezonden. Haastelijk staat er, haastelijk. En als ik nu eens een mens neem, laat ik nu eens zeggen, 70, 80, 90 jaar oud. Die zijn leven lang, in banden en gevangenissen geweest is. Die wel in die jaren wat van God ontmoet heeft. Wel wat genoten heeft. Want God is geen dorre woestijn, nog een land van uiterste donkerheid. Maar, geen grond en geen oplossing. Grond en oplossing, dat zijn twee zaken. En nu in de opstanding van Christus ligt de grond. Voor de kerken Gods. En in Pinksterfeest daar ligt de oplossing. Want als Christus naar de Olijfberg gaat, dan zijn er sommigen die geloven en dan zijn er nog anderen die twijfelen. Die nog als de baren der zee zijn. Die nog in vrezen zijn. Nog in vrezen. Maar met het Pinksterfeest is dat opgelost. Want de oplossing voor een kind van God, die ligt in de kennisneming van, in de bewuste kennisneming van een drieëne God. En zolang als een mens daar niet gebracht is, dan loopt een zonder een oplossing over de wereld. Daar zijn weinig mensen in ons kerk voor wie Pinksterfeest geworden is, weinig. Waar zou je dat dan kunnen weten, mensen? Waar zou je het dan kunnen weten? Dat is heel eenvoudig. Waar de mond vol van is, of het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En het behoort tot de zeldzaamheden dat het Pinksterfeest wordt. En dan wordt toch die volle vrijheid, die wordt toch gemist. Want waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Daar zijn de banden van de wet weggevallen. Daar weten we met bewustheid voor onszelf dat Gods toren gestild en dat Gods gramschap geblust is. En dat er geen zonde meer ziet in Jacob en geen overtreding meer in zijn volk Israël. Maar als nu vandaag aan een dag eens met zo'n mens zou gebeuren, 70, 80 of 90 jaar, die voorbeelden zijn er. O ja, die voorbeelden die zijn er, mensen. En dan is het haastelijk. En haastelijk, er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. In wat opzicht is het dan voor zo'n zielen haastelijk? Dat is, geliefden, vanwege de volheid die in de harten wordt geschonken. Vanwege de volheid. En dan is in één ogenblik, dan is al hetgeen wat achter de ligt, dat is in één ogenblik allemaal vergeten. Gij hebt mijn weeklagen veranderd in een rij, mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omhort. Haastelijk, wanneer die tijd daar was, in Gods eeuwig welbehagen bepaald, om die zielen tot een oplossing te brengen, dan is het haastelijk. En dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En u moet dat vanzelf bevindelijk en praktikaal geleerd worden. En anders dan kunnen we van dat mysterie niets begrijpen. Ook niet van die tekst die we vanmiddag wensen te overdenken. En er geschiedde haastelijk. Voor de discipelen is het ook haastelijk geweest. Want 10 dagen na de hemelvaart is de Heilige Geest al neergedaald in hun harten. 10 dagen. Dus dat is geen lange tijd geweest, mensen. En er geschiedde haastelijk. Maar dan staat er ook wat bij. Haastelijk uit den hemel een geluid. Uit een heen. In paradijsgemeente hebben wij de hemel dichtgesloten. In paradijs hebben we afscheid van God genomen. En zolang als een mens leeft zoals een geboren is, goddeloos of godsdienstig, dan is een mens heel niet om God verlegen. We hebben wel eens verklaard in uw midden het verschil dat er is tussen benauwdheid en tussen bekommering. En u kan een mens vanwege zijn conscientie benauwd zijn. Die zijn er ook in de kerk van die mensen. Dat getal tegenwoordig, dat wordt ook allemaal kleiner. Want wie heeft het nog eens benauwd? Wie heeft het nog benauwd, mens? Waar vind je nog een vader en een moeder die het benauwd heeft? Waar vind je nog kinderen die het benauwd hebben? Het is of alles zomaar dood is. Het is alles of het dood is. Schrikkelijk. Toch zullen er altijd mensen blijven die met een benauwde conscientie over de wereld gaan. Toch zullen er nog mensen zijn die niet gerust leven. Die met een verstand gevoelen dat ze onbekeerd zijn. Dat er wat gebeuren moet. En dat wanneer ze over de dood denken, dat ze schrikken en beven. En dat ze zeggen, oh wat zal het toch zijn. Vooral mensen, als er opvoeding nog spreekt. Als er opvoeding nog spreekt. Ik heb een vrouw wel eens horen zeggen, in Kalmezoo jaren geleden hebben we ze al begraven. En dan zei die vrouw, als je in haar huis stapte, dan zei ze, voor geen mens op de wereld zal het zo verschrikkelijk zijn als voor mij, als ik straks zou moeten sterven. En als ik dan zei, vrouw, waarom? Dan zei die vrouw altijd, ik ben groot geworden op de knieën van een biddende en van een wenende vader. Die heeft me als kind al nat gemaakt met zijn tranen. En wat zal dat zijn om zo in het oordeel voor God te verschijnen? Maar gelukkig ze is zo niet moeten sterven. O nee, ze heeft nog wat gekregen. Dat God niet vergeet het gekerm van zijn ellendigen. Maar voor jaren zo geleefd, voor jaren. En nu David, die was ook benauwd. Maar die man, die had er twee dingen bij. Die zegt in Psalm 116, ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep den Heere dus aan in al mijn nood. En in de consensie overtuigen is er alleen maar benauwdheid. Al zijn er soms tranen, zoals bij Esau. Maar dat zijn de rechte tranen ook niet. Maar bij Gods volk is de ware droefheid. De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En daar is onder al der ellende. En onder al de strijd, en onder al de banden en gevangenissen, er is bij ogenblik toch een opening tot Gods troon. Daar zijn ogenblikken dat God, dat ze verwaardigd worden, om de benauwde zielen voor God uit te storten. En ze krijgen wel eens houvast aan zijn goddelijk getuigenis. maar een geluid staat er uit de hemel. Wij hebben de hemel dichtgesloten. En nu kunnen we met onze belijdenissen en met onze tranen en met onze zuchtingen, we kunnen de hemel nooit meer openen. Dat is afgedaan. Dat is onmogelijk. Maar er is er één die de hemel geopend heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. Ja, ook de wederhorigen, opdat ze altijd bij God zouden wonen. Een geluid dat van de hemel kwam. Toen Christus stierf, toen heeft een uitgeroepen, het is volbracht. In zijn hemelvaart is hij met zijn eigen bloed ingegaan in het binnenste heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Met de hemelvaart is Christus verschenen voor zijn Vader, met zijn volbracht borgwerk. En op grond van dat volbracht borgwerk, waar God in voldaan en bevredigd was, en waar de Vader zich in verlustigd heeft, volkomen zich in verlustigd, heeft de Vader in de vereniging met een Zoon, die Heilige Geest uitgezonden op de dag van het Pinksterfeest. De wet was van zijn vloek ontwapend, de toren die was gestild, de gramschap die was geblust, een eeuwige gerechtigheid was verworven en teweeggebracht, en nu op die grondslag heeft God den Heilige Geest uitgezonden in het midden van zijn kerk en in de harten van zijn volk. Dus mensen, het is uit de hemel, dat is het tweede wat we vanmiddag moeten onderschrijven. Daar is van de wereld en er is van de mens nooit en nooit meer enige verwachting. En we moeten gaan leren in ons leven dat het aan onze kant een afgesneden zaak is. Als we onder de wet liggen, dan proberen we om die wet te bevredigen. Dan werken we dag en nacht om, laat ik het in mijn woorden zeggen, om er nog bovenop te komen. Maar hoe harder dat een mens werkt, hoe korter dat hem bij de dood is en hoe verder dat in zichzelf een weg zinkt. Want God die komt in ons doen en laten nooit mee. En we hebben in ons leven bevindelijk en practicaal. We hebben het te leren niet degene die werkt, maar die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. In andere woorden, een mens die moet er buiten gezet worden. Ik heb vanmiddag een vraag. En ik denk het is wel nodig om dat te beantwoorden ook. Maakt God dan zijn volk onverschillig? Komt er dan een tijd in de leven dat ze zich nergens meer om bekommeren? Dat ze zullen zeggen, laat het dan maar gaan? Nee. God maakt zijn volk niet onverschillig, dat kan niet. Maar wel heilig onverschillig. En wat bedoel ik mee heilig onverschillig? Heilig onverschillig. Dat er een tijd in ons leven komt dat God met mij doen kan wat hem behaagt. Ik zal het nog anders zeggen. Dat er een tijd in ons leven komt dat het niet meer over de hemel en ook niet meer over de hel gaat, maar dat het zuiver gaat over de ere Gods. We hebben wel eens uitgedrukt hier, zolang als een mens persoonlijk niet naar de hel kan, dan moeten er naartoe. Maar zodra als een mens verwaardigd wordt, dat hij zich onvoorwaardelijk onder Gods recht mag overgeven, dat hij zegt, Heere, hier lig ik nu. En doe nu maar met me wat goed is in uw ogen. Ik heb niks meer te bezeggen. Ik heb niets meer te bedingen. Ik heb niks meer te doen. Jacob, toen hij onder God kwam aan Peniel, is zelfs zijn gebed tot zonde geworden. Eerst heeft hij nog gebid. O ja, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat ge me zegent. En in de grond van de zaak, mensen, daar zien we dan niet. Maar dan krijgen we later te zien eigen behoud en eigen belang. Daarom wordt die geest die neerdaalde op Pinksterfeest, die wordt genoemd een geest des oordeels en een geest der uitbranding. Dat een mens uitgebrand moet worden van al hetgeen wat van zijnzelf is. En dat het op een punt komt, zoals ik reeds zei, dat de Heere met ons doen kan wat hij wil. Dat het in met andere woorden, dat het maar een afwachten is hoe dat het vallen zal. En wat God met ons doen zal. Wil God ons aannemen of zal God me verwerpen? Hij was gekost voor Noach. Noach, dat bedoel ik niet. Dit hij was gekost voor Lot. Om Sodom te verlaten. Alles wat hem daar had. Die engel die heeft hem eruit gedreven. Maar toen die engel hem eruit dreef. Toen God hem eruit dreef. Want die engel was een gezant van God zelf. Toen God die man eruit dreef. Toen heeft die man niet één keer meer achteruit gekeken. Naar zijn huizen, naar zijn meubels. Naar alles wat hem had. Hij heeft het kunnen laten verbranden. Dat punt in ons leven, mensen, dat we God, God kunnen laten. God, God kunnen laten. En nu kan ik daar wel over praten vanmiddag. Zielen die er wat van weten mogen, die kunnen erbij vallen en die kunnen zeggen, ja, zo is het en zo gaat het. Maar zolang dat in ons leven niet gepasseerd is, dan is het een verborgenheid. Dan kunnen we het niet bekijken. Dan kunnen we er niets van bezien. God baande door de woeste baren en brede stromen onze pad. En als we nu voor onszelf helwaardig en doemwaardig mogen worden en Gods recht liever krijgen dan onszelf, dan valt het voor eeuwig mee. Dan wordt het, zoals er staat in Psalm 65, al mijn zonden en mijn misdaden, die waren zeer groot en zwaar, maar uw goedheid die onvolprijzen, verhaf die al voorwaar. En dan is er een getuigenis tot roem van een drieënig God, in de harten van zijn gunstgenoten, en dan zijn ze blij dat het uit de hemel komt. Rein en vrij en soeverein. En dat al dat de mens er geheel en al buiten valt. En dat de mens zalig wordt ja, alleen omdat God dat wil. Alleen omdat God dat wil. Alleen omdat God het wil. Dat mijn wil wegvalt. En dat ik geheel en al aan de zijde van God mag vallen. En als ik aan de zijde van God mag vallen, dan kom ik in zijn eeuwig welbehagen terecht. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. gelijk als van een geweldig gedreven wind. Als van een geweldig gedreven wind. Die mensen die dat geluid gehoord hebben in Jeruzalem, die zijn bevreesd geworden. Dat geluid van die wind, dat heeft ze aangegrepen. Daarom was het een geluid als van een geweldig gedrevene wind. En nu die wind zelf, mensen, dat ziet op de soevereiniteit Gods. Johannes 3 vers 18. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Al zo is het ook met een iegelijk die uit een heest geboren wordt. De soevereiniteit in de werking van de wind. We hebben hier wel eens een tornado gehad. Er zijn op andere plaatsen hurricanes, orkanen, zware stormen, bomen die jaren in de grond gestaan hebben, die worden met wortel en met tak er zomaar uitgegooid. En op een andere plaats komen ze terecht. Zo doet God met zijn volk ook. Want als nu door heel Grand Travers de Heer eens kwam vragen bij elk huis wie er lust heeft om God te vrezen en zijn leven in Gods dienst te in de dienst van God te besteden, dan zou er geen mens zijn die zou zeggen ik. Geen mens. Geen mens. Want God die heeft van de hemel nedergezien of er iemand verstandig was die God zocht, maar ze zijn allen afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Daar is niemand die goed doet en zelfs niet tot één toe. Het kost een almachtige kracht om een mens te bekeren. Van onszelf nooit, mensen. Nee. Denk maar eens aan de openbaring van een mens. De ene mens die zegt ik ben nog niet zo oud. De anderen die zegt, ik heb nog tijd genoeg. De derde die zegt, ik moet van de wereld nog wat genieten. De vierde die zit zo in zijn zaken verward. En de vijfde die wil de wereld niet loslaten. Er is geen mens te vinden die God wil vrezen en die God wil dienen. Geen mens. Maar nu staat er bij Jesaja 43, ik werk en wie zal het keren? Een geweldig gedreven wind. En zoals nu die boom ontworteld wordt en ergens neergeworpen, zo gaat het ook in de waarachtige bekering van een zondaar. De ene meer krachtdadig dan de ander, maar waar het op aankomt, mensen, dat is dat we allemaal op de grond terecht moeten komen als een schuldig, rampzalig, verdoemelijk, helwaardig schepsel. Dat is noodzakelijk. En dat we dan leren roepen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Dat we in een heilige verlegenheid voor God komen. Dat we voor God leren buigen. En dat we ook betrekking krijgen om in zijn wegen te wandelen. Dat we met de Mozes verwaardigd worden. Liever met het volk van God kwalijk behandeld. Dan voor een tijd de genietingen der zonde. Achtend de versmaadheid Christi. Meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte, want hij zag op de verhelden des loons. Dus de bekering, mensen, dat is het werk van God. Bij den aanvang en bij den voortgang, als van een geweldig gedreven wind. Dus dat betekent dat er niet anders over blijft dan met de tollenaar: O God, wees mij zondaar genadig. Dat de mens uit het diepste van zijn ziel om God verlegen wordt. En dat de naar God leert zuchten en vluchten, tot God de toevlucht leert nemen. En in de doorgang van dat leven, tot aan de laatste dag en tot aan de laatste minuut van zijn leven op die plaats terechtkomt, waar David van zong in de 119e psalm: Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het is het derde van psalm 119. Als van een geweldig gedreven wind. En in de psalmen van dat een, wat we nu gezongen hebben in de nieuwe rijm, daar staat: Och, dat ge mijn leven gans en haar schiktet naar uw wet door uw genade. Dat ik niet af en viel hier nog daar, zolang werd ik bevrijd voor schande en schade, als ik uw woord met vlijt zal merken aan en mij zal zoeken daarmee te beraden. Dat is nu het leven van zo'n bedelaar. En dan staat er in het einde van die tekst: en vervulde het gehele huis waar ze zaten. Dat huis, dat was een leeg huis, misneerst. Nee. Ze zaten met 120 mensen daar bij elkaar. En dat waren allemaal lege mensen geworden. Dat waren allemaal lege vaten. Die hadden God leren kennen, die hadden Christus leren kennen. Maar die kenden de Heilige Geest nog niet. En dat gemis van die derde persoon, dat vervulde haar hart en haar leven. Hebben ze ontkend wat God gedaan heeft en wat God gewrocht heeft? Nee, dat hebben ze niet. Maar wel bekend in de gebeden en in de smekingen wat ze misten. En het is Gods werk, mensen, om ons te overtuigen, maar ook ons te ontdekken aan ons gemis. De Heere Jezus die heeft dat ook gedaan voordat hij ging sterven. Want hij zegt tegen zijn discipel in het 14e kapitel: Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Die mensen hadden wel het geloof in God, maar ze misten het geloof in Christus. En nu na zijn opstanding, toen dat Christus gemis vervuld was geworden, toen is het gemis van de geest ontdekt. En dat gemis, dat is zo voor die mensen gaan wegen, dat ze 10 dagen bij elkaar gekropen hebben zijn. En ze hebben in die 10 dagen de dagen doorgebracht. Met bidden en met smeken. En met worstelen aan Gods troon. Om de vervulling van hetgeen wat hun door God zelf beloofd was. Daar moet ons wat beloofd zijn, mensen. En een tijd dat we uit de belofte leven, maar ook een tijd dat we beleven dat de belofte de belover niet is. En dat we in plaats van de belofte de belover in onze zielen zelf moeten ontvangen. En vervuld het gehele huis waar ze zaten. Ze zaten, ze liepen niet, ze sprongen niet, nee. En ze kropen niet ook, maar ze zaten, staat er. Ze zaten daar. En over dat woordje wel eens gedacht, mensen? Wat dat betekent? Dat gelovig afwachten van de vervulling van Gods belofte. Daar vind je in Micha 7, ik denk 7e versje. Daar zegt Micha, ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Dat uitzien naar de vervulling van de belofte. En dat is ook een zaak, gemeente, die God in het leven van zijn volk onderhoudt. Die God onderhoudt. Mozes, die was 40 jaar oud toen hij die Egypte naar dood sloeg. 40 jaar oud. En toen hij die daad verricht had, hij dacht een heldendaad. Hij dacht, nu zal mijn ganse volk wel gevaar worden dat God mij gebruiken wil. Maar het was Gods tijd niet. En God die stuurde 40 jaar in de woestijn om schapen te hoeden. En dat is een dodend werk, hè. Zomaar 40 jaar aan zo'n dijk zitten. Of aan in zo'n veld zitten. 40 jaar. Met beesten die geen woord tegen je praten kunnen. Maar toen hij 80 jaar was, toen was het Gods tijd. En nu staat er hier vervuld het gehele huis waar ze zaten. Waar ze in een afwachtende houding waren, dat tot de dag en het uur zou aanbreken, dat God het van binnen allemaal eens zou vervullen. En wat is nu dat vervulling van dat huis? Wat is nu de vervulling van dat hart, mijn geliefden? Dat bestaat daarin, in hetgeen wat je leest in Johannes 16, vers 14. Waar de Heer Jezus gezegd heeft, van den Heilige Geest, die zal mij verheerlijken op de aarde. En wat is nu de verheerlijking van Christus op de aarde? En in de harten van Gods gunstgenoten, dat dat dierbare borgwerk van Christus in al zijn omvang in onze harten wordt toegepast en geschonken. Dat is nu het Pinksterfeest. Vervulde het gehele huis waar ze zaten. Want als nu Christus met zijn borgwerk toegepast wordt in onze harten, dan hebben we niets meer van nodig. We moeten wel tot aan de dood geleid worden door Christus en door Gods geest, maar ten opzichte van de toepassing van Christus, als dat eenmaal plaats gehad heeft, dat moet zich ook niet meer herhalen. Dat is niet nodig. Wel dat God op zijn werk terugkomt, en dat volk, dat het weer eens een wonder voor dat volk wordt, en dat ze er weer moed uit scheppen en hoop uit krijgen, dat is weer wat anders. Maar als dat werk eenmaal gebeurd is, dan is dat gebeurd. En vervulde het gehele huis waar ze zaten. En nu al die zuchtingen en al die gebeden en al die noden die er in dat huis geweest waren, bij degene die daar zaten, dat was nu allemaal vervuld. En omdat ze allemaal met die geest nu vervuld waren, daarom gingen ze straks ook spreken in andere talen, zoals de geest hun had uit te spreken. De monden die zijn geopend, omdat de harten vervuld waren. En omdat het huis vervuld was. En er was op dat Pinksterfeest geen roem in dat huis, geen plaats meer voor de duivel. Er was geen plaats voor de wereld en er was ook geen plaats voor de zonde. Die mensen die zijn op dat Pinksterfeest, zijn ze als boven het stof geweest. Mijn zielen maakt groot den Heere. Gij zijt mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ze zijn daar in God geëindigd. Want het gehele huis dat werd vervuld met een heilige geest. We hopen vanavond daar nog verder over te gaan uitweiden als met God samen staan. En nu is maar de vraag, mensen, is voor ons wel een zooi Pinksterdag geworden? Of hebben we wel een zooi betrekking op dat Pinksterfeest gekregen? Zijn we al eens ooit door God in ons gemis geplaatst? Statelijk en dan standelijk. Het statelijke gemis, dat gaat voor het standelijke. Is er wel eens ooit een tijd geweest, mensen, dat we beseft hebben wat het is om zonder God in de wereld te zijn? Hebben we wel eens ooit beseft wat het zal wezen als het eeuwigheid zal moeten worden zonder God en zonder Christus. En dat we voor eeuwig zullen verworpen worden. Naar die buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Hebben we al eens ooit ingeleefd. Dat we niet waard zijn de minste van Gods zegeningen. En dat God rechtvaardig is als het ons eeuwig van voor zijn aangezicht komt te verwerpen. Hebben we Gods recht alles liever gekregen als onszelf? Zijn we al eens ooit als die boom ontworteld? Zijn we al eens ooit in een hoek en een kant terechtgekomen? Want als die boom ontworteld wordt, dan weet die boom, die heeft toch geen verstand van zelf, maar die boom die weet niet waar hij terechtkomt. We hebben dat hier in Stendelers gezien zoveel jaar geleden, met die tornado. Daar lagen bomen op verschillende plaatsen verspreid. Andere voorwerpen, zulke zware voorwerpen, die zijn zomaar neergesmeed op verschillende plaatsen. Maar als nu die boom van ons ontworteld wordt, dan komt de mens waar in de valleien van ootmoed. En dan gaat hem tot God schreeuwen. En hij is gelukkig dat er niet zo spoedig ophoudt met schreeuwen. Want er zijn mensen die houden te gauw op. Die stoppen te gauw. Het is gelukkig als we blijven schreeuwen totdat het Pinksterfeest wordt. En dat dan dat gehele huis vervuld wordt waar we zitten. De Heere die mocht zijn ellendig volk ook in deze dag gedenken. Daar zullen nog wel ellendelingen hier zitten, denk ik. Daar zullen nog mensen hier tussen zitten, die zeggen, zal het nog wel ooit voor mij gebeuren. Er zullen mensen zijn die wel eens hoop gehad hebben, maar die de hoop hoe langer hoe meer opgeven. Dat ze zeggen, God, ik weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. En soms na dagen en na weken en na maanden, dat ze nog wel eens tot God schreeuwen. Als ze nog eens bij de verstand komen. En als ze nog eens in de gemis gebracht worden. Maar die vrezen dat ze eeuwig zullen met een gesloten mond verloren zullen moeten gaan en voor God zullen verschijnen. Maar och zielen, die het waarlijk om God te doen is. Ik zou vanmiddag mijn predikatie willen besluiten met de woorden uit Psalm 69. Hij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd daan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, nooddruftigen. Veracht zijn goedheid niet, nooit zullen zijn gevangenen begeven. Amen. Heere, ge mocht de naprediker zijn van het woord dat we nog brengen mochten in deze middag, vol van gebrek. Maar och, Heer, het is uw woord. Heilig het en past het nog toe. En laat uw aangezicht ook in de avond over ons nog lichten. En wil in alle reizen en trekken, ook van sommigen van de gemeente, wil ze in deze week gedenken en alles nog wel maken en weer terugbrengen. En ons in uw gunst doen delen, ander die komen, veilig tot deze plaats brengen. Uw aangezicht over ons samen en over onze kinderen nog doen lichten. En al de noden vervullen en de zonden verzoenen. En dat om Jezus willen. Amen. Psalm 51. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op rechte spoor mij leiden. Bestier mijn hang, daar gij mijn zwakheid ziet. Het zesde van Psalm 51.